avond met iedereen hartelijk welkom in deze dienst waar de dominee van Dis uit Nieuwegein zal gaan. Volgende week hoopt dominee van Derven uit Dieper voor te gaan. Onze organist is de heer Jaap Wijnaar. Ons aanvangslied is Psalm 90, vers 1 en 2. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
Wij worden stil tot de Heere onze God. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van generatie op generatie, ja, tot in eeuwigheid, in de naam van Hem die niet loslaat enig werk dat zijn hand begon. Genade voor u, voor jou, vrede, barmhartigheid en vertroosting van God de Vader, van Jezus Christus zijn Zoon, onze Heere, door de Heilige Geest. Amen. Het thema van deze dienst is bidden om voltooiing. Dat gaat bij Psalm 138 en ook bij een stukje uit de Filippenzenbrief. En de begintekst is gekozen uit het boek Jesaja, ook over het verbond en de belofte van het verbond. Wie de Heere verwachten, wie de Heere verwachten, die zullen hun kracht vernieuwen. Zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden. Zij zullen snel lopen en niet afgemat worden. Ze zullen lopen en niet moe worden. We zingen nu Psalm 118, de versen 3 en 6. Psalm 118, 3 en 6. Is van ST.
Een stencil.
Dat is een stencil. Kijk. Dat is misschien een heel goed idee. Ja. Nou, dan gaan we weerklank zingen. Bundel uit de bundel weerklank. Gelukkig is dat gestenceld. Ik wil vragen of ik misschien even een stoel weer kan krijgen. Dat zou.
Staat er niet?
Nee, ik zie geen stoel staan. Hij mag ook aan deze kant staan. Maar... Ik dank u vriendelijk. Ja, nee, dat geeft niet. Wij beleiden dus ons geloof en zingen dat lied. En wij beleiden ons geloof met de zogenaamde 12 artikelen. En in ieder van u spreekt met mij of in zijn hart, in haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn één geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, is neergedaald in het Rijk van de Dood, en op de derde dag opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, en hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de Heilige Katholieke, dat betekent algemeen christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de opstanding van het vlees en het eeuwig leven. Amen. Thank you.
dat het dit is. En dat is deze setting.
Samen bidden om de komst van de Heilige Geest in de opening van de schriften, die van onze Heere Jezus Christus getuigen. Schenk ons uw geest, God, als wij gaan bidden. Dank u dat wij hier mogen zijn, een tweede keer op deze zondag, om wie u bent, om wat u gedaan hebt en om wat u doet. U bent de belovende God die uw belofte waarmaakt. Heere, we danken u en we komen naar u toe. Naar u die woorden van eeuwig leven hebt. Wij hebben u nodig. Geef dat we dat mogen verstaan, God. Geef dat we dat diep mogen beseffen. Dat er verzoening, vergeving en vernieuwing is. Dank u, Heere, voor uw trouw. Wij komen uit het onze vandaan naar het uwe toe. Uit het onze, dat is een wereld vol vragen en zorgen. Soms vol zonde. Soms vol onzekerheid. Maar daarin komt u met een rijke belofte. En u ontdekt ons daaraan. Dat we u nodig hebben. Dat we niet op onszelf zullen bouwen. Maar dat we leren bouwen en vertrouwen op u alleen. Win ons helemaal in voor uw koningschap, Heere Jezus. En voor uw koninkrijk. En dat dat vorm mag krijgen ook door de genade van de Heilige Geest in ons leven van elke dag. Daarom bidden we om uw Heilige Geest. Wij bidden om een zegen over de lezing van uw woord. Wij bidden u om een zegen over de uitleg van uw woord. Bij de uitleg zelf, maar ook bij het horen van uw woord. Niemand van ons kan zonder de Heilige Geest. In de verkondiging niet, en in het horen en in het geloven niet. Daarom bidden we, Heere, kom met uw geest. En de geest van genade, de geest van liefde en kracht. Uw sterke rechterhand het zal zijn. Uw genade en goedheid als een belofte voor ons persoonlijk leven. En ook als wij daar misschien op dit moment helemaal geen zicht op hebben. Wilt u dan alstublieft dat zicht geven dat u bezig bent uw werk te voltooien tot aan de wederkomst van Christus. We hebben dat samen beleden. Het is ons geloof dat u uw dood en uw opstanding het leven geeft. En ook de voorsmaak is van de wederkomst. Geeft dat we u zo mogen leren dienen en vol mogen houden in deze tijd die soms zo heel moeilijk is voor christenen. En geeft dat we dan toegerust mogen worden door uw woord, bij uw woord vandaan. Dat vragen we van u uit genade, alleen om Jezus wil. Amen. Er zijn twee lezingen vanavond. De eerste lezing is uit Psalm 138. Het laatste vers van Psalm 138 is tekst voor de preek. Psalm 138, vers 8. En we lezen een paar versen uit de Filippenzenbrief van de apostel Paulus. Ik zal u eerst proberen uit te leggen waarom wij dat eigenlijk doen. In Psalm 138 staat centraal de naam van de God van Israël. Daar zal ik natuurlijk iets over zeggen. En wat staat er in Filippenzen 2? Dat de hoge God, die machtige naam van de God van Israël, gegeven heeft aan Jezus, zijn eigen zoon. Dus het gaat over die ene God die we in het Oude Testament tegenkomen in Psalm 138 als de verbondsgod. En in het Nieuwe Testament in de naam van Jezus. En het tweede is dat Psalm 138 gaat over de nederigheid. En als er iemand nederig is geweest en zichzelf vernederd heeft, dan is het deze Jezus die zich vernederde tot in de kruisdood en die werd verhoogd aan de rechterhand van de Vader. Dus daarom is de tweede schriftlezing in Filippenzen 2, vers 5 tot en met 9, 10 tot 11. Tekst voor de preek is Psalm 138, het laatste vers, en uit Filippenzen 2, vers 9 en 10a. En het thema van de preek is bidden om voltooiing. Psalm 138. Het psalm van David. Ik zal u loven met heel mijn hart. In de tegenwoordigheid van de goden zal ik voor u psalmen zingen. Ik zal mij neerbuigen naar uw heilig paleis. En uw naam loven. Om uw goede tierenheid en om uw trouw. Want om heel uw naam hebt u uw belofte groot gemaakt. Op de dag dat ik riep, hebt u mij verhoord. U hebt mij versterkt met kracht in mijn ziel. Alle koningen van de aarde zullen u loven, Heere, wanneer zij de woorden uit de mond van u hebben gehoord. En ze zullen zingen van de wegen van de Heere, want de heerlijkheid van de Heere is groot. Want de Heere is verheven. En toch ziet hij om naar de nederige. Maar de hoogmoedige kent hij van verre. Dus als ik midden in de benauwdheid verkeer, maakt u mij levend. U strekt uw hand uit tegen de toorn van mijn vijanden. Uw rechterhand verlost mij. De Heere zal het voor mij voltooien. Uw goede tierenheid, Heere, is voor eeuwig. Laat de werken van uw handen niet los. En dan uit Filippenzen 2, vanaf vers 5 tot vers 11. Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. Die, terwijl hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn. Maar hij heeft zichzelf ontledigd door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in gedaante als een mens bevonden, heeft hij zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, tot de kruisdood. Daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd en heeft aan hem een naam geschonken boven alle naam, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen. Elke knie van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn en elke tong belijden zou dat Jezus Christus Heer is, tot heerlijkheid van God de Vader. Het thema van de preek is dus bidden om voltooiing bij Psalm 138 vers 8 en Filippenzen 2 vers 9 en 10a. De Heere zal het voor mij voltooien. Uw goede tierenheid, Heere, is voor eeuwig. Laat de werken van uw handen niet los. En Filippenzen 2 vanaf vers 9 en 10a. Daarom heeft God hem, Jezus, ook bovenmate verhoogd en heeft aan hem een naam geschonken boven alle naam, opdat in de naam van Jezus zich buigen zou elke knie van hen die in de hemel, de aarde en die onder de aarde zijn. Dit is het woord van God, zalig die het hoort en die het bewaart. Halleluja. Ter inleiding op de preek willen we nu met elkaar gaan zingen uit Psalm 138, de versen 1 en 2. Psalm 138, vers 1 en 2. Van de preek willen we zingen uit de bundel Op Toonhoogte, dat is hier op de stencil. Op Toonhoogte 395, bekende lied: Jezus leeft in eeuwigheid. Over die ene naam die hij kreeg van de God van Israël. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters. Het geheim van deze psalm is de naam van God. Wie hij is. De dichter bidt om vervulling van de belofte van God. Die belofte staat er trouwens ook bij, hè? U zult het voor mij voltooien, bidt hij, maar u bent voor eeuwig God. U laat dat niet los. Ik riep in angst en u hebt verhoord, niet één keer, maar telkens weer. U zult het voor mij voltooien. En dat staat er heel persoonlijk. Het is voor mij, zegt de dichter, voor mij. Heren, u zult het voor mij voltooien. Dat is nogal wat, hè? Dat dat zo staat. Ja, daar zal ik proberen in de preek wat iets over te zeggen, wat dat nou persoonlijk betekent, ook voor ons persoonlijk betekent. En ik begin daarom met een verhaal. Echt gebeurd bij ons thuis. In Nieuwegein woonde een paar jaar bij ons thuis een uitgeprocedeerde asielzoeker. Hij kwam uit West-Afrika en als kind nam zijn moeder hem mee naar de medicijnman. Dat was vol occulte praktijken natuurlijk, zo snapt u wel. Maar wat gebeurde? God bevrijdde hem uit de macht van die occulte macht. En hij kwam tot Jezus. En hij begon gelijk van hem te getuigen. Een revolutie in de hoofdstad Conakry noodzaakte hem te vluchten. Toen kwam hij in het asielzoekerscentrum in Ter Apel terecht. En daar deed hij pastoraal werk. Dus als er iemand begraven moest worden, dan deed hij dat. En als er nood en zorg was, dan ging hij daar langs. Toen hij bij ons kwam, studeerde hij theologie in Ede. En zijn levenspsalm was psalm 138. Hij heeft het vaak verteld. En dan zei hij erbij, elke regel in deze psalm gaat ook over mij. Zo persoonlijk was dat voor hem. En hij was er vast van overtuigd dat hij hier in Nederland pastoor kon worden in een Afrikaanse kerk of zo. Maar alles mislukte. Dan zei hij, ja, Mozes moest ook 40 jaar wachten voordat hij aan de slag kon. Maar het is in Nederland dus niet gebeurd. Hij woont intussen in Conakry, is gelukkig getrouwd en op straat wordt hij aangesproken als dominee. Hij heeft tal van pastorale gesprekken gewoon op straat. En af en toe wordt hij gevraagd om de voorganger van zijn kerk te vervangen. God is bezig zijn werk in zijn leven te voltooien. En wij in Nieuwegein, wij leren. Onze westerse insteek heeft geen voltooiing bewerkt. Als God zijn belofte en hoop in ons hart gaat planten, dan is de enige die dat gaat voltooien, God zelf. Niet wij. Maar daar gaat psalm 138 over. En die drie laatste zinnen van de psalm, vers 8, die vatten dat samen. De dichter heeft vertrouwen in de naam van God. En daarom staat de naam centraal. Hij zegt in het laatste vers, de eerste regel, de Heere zal het voor mij voltooien. De God van het verbond. Nou, dat zeg je natuurlijk alleen maar als je die God kent. Nou, hij weet ook wat hij zegt, want direct erachteraan zegt hij waar zijn zekerheid vandaan komt. Die komt bij Gods goedheid vandaan. Uw goede tierenheid, Heere, is voor eeuwig. Maar ja, daar beschik je zelf niet over, toch? Je kunt alleen maar bidden om genade en afzien van jezelf. En die psalm eindigt daarom heel nederig als een gebed. Laat de werken van uw handen niet los, alsjeblieft. Dus als je alles los moet laten, is de zegen dat je van genade afhankelijk blijft. En je kunt er dus ook alleen maar om bidden. Laat niet los wat uw hand begon. Dus over drie zinnen willen we het hebben met elkaar. Eerst die naam van God. De naam van de Heere is bron, de bron. De Heere zal het voor mij voltooien. In die naam maakte God zich bekend aan Israël. Dat heeft hij twee keer gedaan trouwens, bij de uittocht uit Egypte. De dichter roept deze God aan. Want de namen van God zijn altijd namen in de relatie. Waar de naam van God is, daar is hij ook zelf. En hij maakte zijn naam bekend aan Israël. toen hij Israël bevrijdde uit de slavernij. En die heilige godsontmoeting bij die brandende brambos van Mozes, zei God wie hij was. Mijn naam is Heere, ik ben die ik ben, ik zal er zijn. Ik ben er voor u, ik ben er voor jou. De mooiste naam van God misschien wel, om dat te zeggen. En dat is ook belangrijk om voor ons te weten van, ja, soms kun je zeggen, wat is God ver weg, maar in die naam zegt hij, ik ben nabij. In die naam redde God dus Israël uit Egypte. Maar hij reikt ook naar uit naar zijn heidenvolken. Maar God maakte zijn naam een tweede keer bekend, kort na de uittocht. Weer in een heilige godsontmoeting. Israël had het geloof in God vaarwel gezegd. U kent dat wel. Ze hoorden niks meer van Mozes en van God en toen begonnen ze onder leiding van de hoge priester Aaron aan de productie van een gouden kalf. Afgoderij. Verschrikkelijk was de toorn van God. Nota bene, de hoge priester die God moest vertegenwoordigen, die ging zo gruwelijk in de fout. En God zei, ik wil niet langer meer verder met dat volk. Toen sprong Mozes in de pres, want Mozes wist wel wat er zou gaan gebeuren als het volk het geloof zou opgeven. Als je het geloof gaat opgeven, dan kom je dus niet behouden aan. Dan is er ook helemaal geen voltooiing. En daarom bad Mozes om ontferming, om genade. En toen kwam er straf, maar genadevol. God heeft Israël niet losgelaten, dat zal hij nooit doen. Maar hij gaf opnieuw zijn naam. Met iets moois erbij. Heere, Heere, met allemaal hoofdletters, de God van het verbond. En dan God, barmhartig en genadig. Geduldig en rijk aan goede tierenheid en trouw. Toen kreeg Israël voor de tweede keer de wet van God. En zo leerde Israël God kennen. En juist de belofte van verhoring bevestigt zijn naam. Hij belooft ook verhoring aan iedereen die bidt. Wat een genade. Als je gaat bidden, als je werkelijk gaat bidden. Want die belofte van God van verhoring bevestigt zijn naam. Alleen wie bidt ontvangt verhoring. Wie niet bidt, kan natuurlijk ook geen verhoring ontvangen. Neem Hanna, de moeder van Samuel. Hanna bad om een zoon. Niet zomaar, ze was bitter bedroefd. En ze bad om een zoon die God zou dienen. Die knecht van God zou worden. En God verhoorde haar gebed. En haar kind Samuel werd geboren. Dus bidden, dat ontdank je aan de Heilige Geest. En zonder de Heilige Geest komen er geen beloften van God bij je binnen. En ga je natuurlijk ook niet bidden. Nou, die God roept de dichter aan. De eerste dichter van dit lied is David geweest. We weten niet precies in wat voor omstandigheden de dichter nu is. Hij was benauwd, maar hij kent de Heere. Er is een relatie, er is een gebedsrelatie. Hem aanroepen is bidden met heel je hart. Wat een genade is dat. Wat een genade is dat. Hem te mogen kennen die jou lief heeft. Dat te weten is belangrijk, maar de relatie is evenzo belangrijk. Want alleen weten, dat is koud, afstandelijk. Een voorbeeld daarvan is de goddeloze koning Manasse van Juda. Je weet wel, de zoon van. Zijn vader was de vrome Hiskia. En Manasse kende daardoor de zegen van Gods verbond met Israël. Daar wist hij genoeg van. Maar hij deed er zelf gewoon helemaal niks mee met die naam. En hij vermengde de dienst van God met afgoderij. Zoals Israël het een keer deed in de woestijn. Manasse ging het volk van Juda voor om God te vergeten. Weet je wat de naam Manasse betekent? Hij leert je vergeten. Ja, typische naam, hè. Hij leerde Juda God vergeten en de inzettingen van God. Toen werden de problemen alsmaar groter en het eindigde ermee dat hij zijn kinderen ging offeren aan de afgod Moloch. Toen werd Manasse gevangen genomen door de Assyriërs. En in die benauwdheid kwam hij tot inzicht, bekeerde hij zich. Er staat in Kronieken dat in de benauwdheid hij God riep en aanriep en toen hoorde God. En toen pas was er weer genade. En een relatie, toen Manasse zich verootmoedigde en in zijn benauwdheid ging bidden. Dat doet God, de God van het verbond. En ik wil even daarbij handhalt houden. Gaat dat niet dikwijls zo? God vergeten gaat heel sluipend. Het begint met een fout verlangen naar meer geld. Wat dan ook. Begeerte waar je aan toegeeft. Maar een begeerte waar je aan toegeeft wordt tot zonde. En die zonde, daar raak je in verstrikt. En zegt Jacobus, het gevolg van de zonde is de dood. Als de zonde helemaal vergroeid is, is er geen voltooiing, maar de dood. Ik vind het zo herkenbaar, ook in onze tijd, in onze cultuur. Dat leeft natuurlijk ook in ons hart, maar in het groot zie je dat ook. Hè? Dat bij de grote illusie van een groot Ruslandrijk er oorlogen in stand gehouden worden. En dat met een paar pennenstreken miljoenen, aan de andere kant van de oceaan miljoenen armen terug worden gestuurd de armoede in. Dat is machtsexpansie. Maar je ziet dan ook het einde van machtsexpansie in zo'n oorlog bijvoorbeeld. En we zien het overal, want diezelfde neiging zit ook bij ons. Wij kunnen zelf het probleem van de zonde dus niet oplossen. Kon Manasse ook niet. En als dat dan bij je binnenkomt, hè, dan ga je hem aanroepen in benauwdheid. Dan ben je dus niet alleen maar slachtoffer, maar word je ook een dader. Als ik midden in benauwdheid zit, zegt Psalm 138, maakt u mij levend. Dan tilt God je er bovenuit. Dat zou je toch niet verwachten, hè? Dat zou je niet verwachten, toch? Dat er na zoveel zonde en ongerechtigheid genade is voor Israël in de woestijn. Voor Manasse die zich bekeerde. Daar wordt een danklied geboren. Ik zal u loven met heel mijn hart. Ik zal psalmen zingen voor u en mij neerbuigen voor u en uw naam prijzen. Want de grote schepper regeert hoog boven alle vijanden uit. Onze zonde is ook niet in staat om daar iets aan af te doen. God regeert boven alles uit wat jou misschien sinds lang is gaan beheersen. En dat je denkt, dan hoe kom ik daar ooit nog van af? Nou, dat maakt de dichter dus opgetogen. Wat God deed toen hij zijn naam aan Israël bekend maakte. En wat hij dus bij Manasse deed. Dat doet hij ook in mijn leven. De Heere zal het voor mij voltooien. Want met een uitgestrekte arm en een sterke hand leidde hij Israël uit slavernij. En zo is God vandaag de redder in de nood van ziekte, van zonde, dood en schuld. Moedeloos riep hij tot God. Hij kreeg nieuwe levenskracht, staat er in vers 3. En telkens weer, zegt hij in vers 7, telkens als ik in benauwdheid zit, maakt u mij levend. Ik was de dood nabij, maar om heel uw naam hebt u de belofte groot gemaakt. Dus ik wil zeggen, hoor wat God zegt. Hoor vanavond wat God in je hart wil leggen en wat hij in je hart wil spreken. Juist als je misschien op wilt geven, omdat je moedeloos wordt om zoveel ellende om je heen of in jezelf. Gaf je het misschien al op? Luister dan en wees niet bang. Je zegt, ja, ik zie helemaal niks van die vervulling. Eens zullen zijn woorden bij alle koningen der aarde binnenkomen. Ook zij zullen God loven. Dus de dichter ervaart Gods hulp als hij omringd is door goden, afgoden die hij helemaal niet kent. Net zoals die jongen uit Koninkrijk die getuigde van Jezus te midden van afgodendienaars. Mensen van Jezus te getuigen. Dus de naam van de Heere is niet een vage belofte. In zijn naam is hij bij ons. Om ons te leren in zijn wegen te wandelen. Nou, die zekerheid van de voltooiing, die rust in de liefde en de trouw van God, die zijn zo vast als de hemel en die houden dus nooit op. Gods liefde en trouw maken zijn naam en zijn belofte overstelpend groot, staat in vers 2 en 3. Zijn naam garandeert Gods liefde en trouw aan Israël. Mooie woorden zijn dat, liefde en trouw. Dat zijn woorden die je heel zorgvuldig moet wegen. Ze staan in de Bijbel vaak naast elkaar. En vooral in de psalmen, zoals hier. Zijn liefde, dat is verbondsliefde. Dat is goede gunst. De Statenvertaling, die we net laatst herzien, de Statenvertaling, die geeft dat woord weer met goede tierenheid. Weet je, dat is goedheid. En liefde die alleen maar geeft. God kan ook alleen maar het goede geven. God kan niet anders dan alleen het goede geven. Hij geeft altijd het beste. Liefde die dus stappen achteruit doet. Zodat jij weer vooruit kan. En trouw, dat zegt dat hij betrouwbaar is. Je kunt bouwen op wat hij belooft. Zo maakt hij zich bekend. Ja, en hoe zie je dan die goede tierenheid en die goedheid en die liefde en trouw, die blijken in de wegen die God met je gaat. Als God hoog verheven is en hij is jou goedgezind, dan reageert dus niet het blinde toeval. Wij worden vandaag dus niet beheerst door politieke leiders en ook niet door politieke militaire machtsblokken. God gaat zijn eigen weg. En zijn wegen zijn niet onze wegen. En daarom roept de profeet Jesaja op in Jesaja 55. Dat wij onze eigen wegen moeten loslaten. En de wegen van de Heere gaan. Hoor naar mij, zegt God. Luister en dan zul je leven. Zoek de Heere terwijl hij te vinden is. Roep hem aan terwijl hij nabij is. Weet je, dat is voor armen die geen geld hebben. Maar die wel honger hebben en dorst. En daarom looft de dichter God. God schept dus ook geen afstand voor de nederige. Als jij niet verder kan, hij is voor eeuwig verheven, maar hij ziet je aan. Hij heeft dus voor ons wegen die naar de voltooiing leiden. En als we die wegen gaan, dat we eens zullen zeggen, God, u hebt alles goed gedaan in mijn leven. Zou jij dat ook willen? Dat jij aan het eind van jouw leven kan zeggen, God heeft alles goed gedaan in mijn leven. Ik herinner me een diaken, ook in Nieuwegein. Hij wist van zichzelf dat hij een kort lontje had. Toen kreeg hij kanker. En tot zijn eigen verbazing lag hij een paar jaar ziek thuis zonder te klagen. Integendeel. Tot zijn eigen verbazing. Iedereen bezocht die hem bezocht, kreeg te horen hoe goed God was voor hem, maar ook voor de bezoeker. God is zo goed voor mij. God is zo goed voor jou. En zo zal het eenmaal zijn. Dan zullen alle koningen der aarde God loven en prijzen. Nou ja, daar zien wij vandaag nog bij bitter weinig van. Dat moeten we gewoon heel reëel onder ogen zien. Het is tegelijkertijd uitzichtsloos. Als je de woorden van God niet wil horen, dan is er dus ook geen ben je ook niet op weg naar de voltooiing in het koninkrijk. Dat zijn die machthebbers niet, de Elon Musks van deze tijd, maar ook wij niet. Weet je, jij gaat pas van de wegen van de Heer zingen. Wanneer ga je van de wegen van de Heer zingen, denk je? Jij gaat pas van de wegen van de Heer zingen als je zelf die wegen gaat. Want dan leer je God kennen, dat hij erbij is. Dan leer je hem kennen. Succes is dus helemaal niet verzekerd. Ziekte en pijn kun je ook helemaal niet wegdenken. Ook als christen natuurlijk niet. Geloven, dat is de goede zorg van God vertrouwen. Ook als je midden in de ellende zit. En dat zegt de dichter op een heel bijzondere manier. De nederige, zegt hij, die kent hem intiem en van heel dichtbij. De trotse kent God niet. Waarom niet? Nou, zijn arrogantie zorgt er gewoon voor dat hij God alleen maar op een afstand kan zien. Zoals we dat bij dictators zien die zich opstellen als tirannen. Wie altijd omlaag ziet, kijkt op anderen neer. Dan ben je trots verheven boven anderen. En als je dat nou altijd doet, hè, dan heb je ook helemaal geen benul van iets of iemand boven je. En nu leven wij, zeg maar, in Europa in een soort crisis. Hè. En ik denk soms dat zo'n crisis als die wij vandaag meemaken, en die soms ook in je leven aan de orde is, dat zo'n crisis je misschien bewust kan maken. Dat een crisis juist in ons leven je gezond kan maken. Dat je een crisis in ons leven je de ogen opent. Die kunnen je geloof juist sterker maken. Ik weet niet hoeveel u veel mensen kent die een heel sterk geloof hebben gekregen door voorspoed. Ik ken ze niet. Tegenspoed kan juist heilzaam zijn. Dus als jij er helemaal doorheen zit en geen kant meer op kan en zo nederig neerligt, je kan helemaal niks meer. Wat een troost is het dan dat God de nederige kent en jou kent en ziet en helpt. Je weet misschien nu helemaal niet hoe het verder gaat, maar je weet wel, God, u bent erbij. U zult uw werk voltooien. En u zult ons leren uw woord volhardend te doen en voor te leven. En dan eindigt die psalm dus als een smeekgebed. Laat de werken van uw handen niet los. Alleen hij zelf voltooit wat hij begon. Ik vind dat heel opvallend. Opvallend het vertrouwen van de dichter in de hand van God. Moet je het maar eens een keer thuis nalezen, bijzonder. De hand van God. 3 keer in de laatste strofe, die laatste 2 versen, zingt Psalm 138 over de hand van God. Hier in vers 8, als dat smeekgebed, laat de werken van uw handen niet los, maar ook in vers 7 2 keer. Dan herinnert de dichter aan Gods reddende hand die Israël bevrijd heeft. Zijn rechterhand houdt de woede van vijanden op een afstand, daar ben je veilig. God strekte zijn hand uit tegen de farao om Israël te bevrijden. En zegt de dichter, die hand die helpt nog steeds, die redt nog steeds. God bereikt zijn eigen doel. Met Israël, met de kerk, met de schepping. Hij zal het, zegt de dichter, ook voor mij voltooien. Wat een opluchting. Ja. Jezus naam. Dat is de rechterhand van God. Hij kreeg de naam van de God van Israël. Schreef Paulus in Filippenzen 2. De naam boven alle naam. Dat was de naam die de Joden niet uit mochten spreken. Dat is de naam van de Israëls God. Die heeft hij aan Jezus gegeven. Daarom moet je naar Jezus luisteren natuurlijk. Bij hem moet je zijn. Als wij dus barsten zien in onze zekerheden in de samenleving. En die zien we soms barsten van ja, hoe gaat het verder. Komt er een oorlog of wat dan ook. We moeten onze regering het allemaal volhouden. Wij zien barsten in onze zekerheden. Dan mogen je ogen dus opengaan voor wie God is. Een crisis wordt een zegen als de Heilige Geest je met Jezus verbindt. Wegen achter hem aan leiden naar de voltooiing van wat hij zelf begon. Wie hem verwachtte, putte nieuwe kracht, zei Jesaja. Die Heilige van Israël kwam in Jezus onze wereld binnen. Hoe? Als man van smarten. Hij was vertrouwd met ziekte. Dus zonder geloof in de kruisverdiensten van Jezus sta je op grote afstand van God. Dan kijk je ook weg bij de nood van anderen. Die zie je dan niet eens. En soms veroorzaak je die nood van anderen zelf. Dat zie je bijvoorbeeld, niet alleen in het groot waar ik net voorbeelden van noemde, maar dat zie je ook in gebroken relaties. Dat zie je ook in gezinnen die door ontrouw uit elkaar vallen. En dan is het zo belangrijk te weten, Jezus is er en hij leeft. Om je nederigheid te leren. Wat een zegen is dat. Ja, maar het is een pijnlijke weg die wij vaak helemaal niet willen. En Jezus nodigt. Komt alle tot mij die vermoeid en beladen zijn. En ik zal je rust geven. Neem mijn juk op je. Ga naast mij lopen en leer van mij zo dat ik zachtmoedig ben. Ik ben. Wat is Jezus? Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dat is onze heiland. Dat is het hart van God. Durf je dat? Alles aan de Heer Jezus geven in je leven. Al je zorgen, je nood, je pijn. Heb je misschien weerstand tegen die genade? Ik kan dat herkennen. Maar Jezus neemt zelf de weerstand tegen zijn liefde en genade weg. En dat doet hij op een bijzondere manier. Hij zegt, als de tirannie van de foute goden over is en uit, dan zullen alle volken op aarde God gaan prijzen. En elke tong zal belijden dat Jezus Christus Heer is, tot heerlijkheid van God de Vader. Ten slotte, het lijkt erop dat de dichter van Psalm 138 keer op keer hetzelfde meemaakt. Hij is gered, maar nou is hij weer in nood. Omringd door tegenspoed, dat voelt natuurlijk helemaal niet goed, toch? Dat voelt niet goed. Het lijkt ook bizar, het is net alsof dat helemaal niet klopt natuurlijk. Maar ik vraag je vanavond, is het echt wel zo vreemd? Is dat nou niet de ervaring van iedereen die met God leeft? Dat is toch zo de ervaring van iedereen die met God leeft? Denk aan gelovigen in de Bijbel. Abel, hij werd vermoord door Kaïn, zijn broer. Jozef werd door zijn broers verkocht. Maar de hand van God was met hem en diezelfde hand heeft Israël gered door de hand van Jozef. David. David had altijd ruzie in de familie. En toch was hij een man naar Gods hart. Elia werd met de dood bedreigd. En noem ze verder maar op, Jeremia, Daniel, altijd hadden zij problemen. Moreel, economisch en politiek. Ja, dan die vraag voor jou en voor mij, hoe houd je dat als christen vol? Hè? Als je in een land woont met vervolging. Als kinderen op school gepest worden omdat ze christen zijn of jood. Ik las van een meisje, een paar weken geleden in India. Die was christen geworden. En bevrijd uit donkere machten. Spottend begonnen ze in haar dorp haar het Jezusmeisje te noemen. En toen haar gelovige moeder stierf, toen werd het pas echt erg. Toen begon het pesten. Eerst van haar vader en later van het hele dorp. Moet je even proberen in te denken wat dat betekent. En ze bleef bij de liefde van God. Ja, dat kan je gewoon eigenlijk niet begrijpen. Hoe moeilijk is dat? En hoe houden wij nou vol in een wereld die draait op succes van sterke mensen, ten koste van wie arm is en rechteloos? Dat dank je aan God. Dat dank je aan de Heilige Geest. Dat dank je aan het woord en aan de belofte van God. Zijn belofte. Aan de prediking en aan gebed. Hij heeft beloofd, er komt een nieuw koninkrijk. Dat een einde zal maken aan al die chaosmachten die alles kapot willen maken vandaag. Dus je dankt het aan de prediking van het woord. En je dankt het aan het gebed. Ik vind het zo prachtig dat onze kerkdiensten beginnen daar nou mee. Ik weet niet of u dat opgevallen is, maar daarom zeg ik het nu. Onze kerkdiensten beginnen daarmee. Wij beginnen de kerkdienst altijd met: onze hulp is in de naam van God, onze Vader en Schepper. En dan komt er achteraan: Hij die nooit loslaat wat zijn hand begon. Zo zijn wij vanavond ook hier in de ijsbaan van Tsjechen. Laten we daarom Psalm 138 meebidden. Echt meebidden. Met de vervolgende kerk, maar ook voor jezelf en de mensen die je kent. In Jezus is God genadig en Hij vergeeft. Al was je er nog zo slecht aan toe. Want Jezus heeft zichzelf vernederd. Hij bleef liefhebben tot in de kruisdood. En God heeft hem verheven. Een naam gegeven boven alle naam. Zijn naam is de bron voor ons om lief te blijven hebben. Hoe moeilijk het is. Ook is dienend, nederig, biddend, afhankelijk, smekend. Alsjeblieft, God, laat de werken van uw handen niet los. Want de dag komt dat elke tong belijden zal. Jezus Christus is Heer, tot heerlijkheid van God de Vader. God, laat
immers nooit los wat zijn hand begon. Amen. Danken, met het voor elkaar bidden en voorbeden doen. Laten we bidden en danken. Machtige God van Israël, liefdevolle Vader in Jezus onze Heer. Dank u wel voor dit moment. Voor het voorrecht dat we mogen bidden. Dat u uw naam bekend maakt. Dat u als het ware de naam van Jezus in ons hart legt. Wij bidden om uw Heilige Geest, dat die wonderbare naam van Jezus, onze redder en bevrijder, ons lief zal zijn. Dat we hem leren vertrouwen en gehoorzamen. En dat wij op u gericht mogen zijn en ons niet wijs laten maken door allerlei machten en krachten die chaos veroorzaken in deze werkelijkheid, in deze wereld waarin wij leven. U bent onze schepper. U bent het die ons redt uit verlorenheid. U bent het die ons redt uit zinloosheid. U bent het die ons bestaan wilt, ons wankelijke bestaan ook wilt vastmaken in de vaste belofte van u, opdat ook wij leren bidden en smeken. Laat niet los wat uw hand begon. Voltooi het ook voor mij. Leer ons zo op u te zien en op u te vertrouwen. Uw genade en uw waarheid, dat die ons mogen leiden. We bidden, Heere, dat we in onze families en in onze gezinnen en in onze kennissenkring een beetje van dat licht mogen getuigen. Dat wat vanuit mag gaan van uw gemeente. En dat de naam van u groot zal zijn. En dat er hoop zal zijn. Dat we mensen met hoop zullen blijven, met verwachting mogen zijn. En als het niet zijn, dat we mensen met hoop mogen worden. En verwachting. Leer ons u nederig te dienen. En mensen om ons heen te zien. En waar we kunnen iets van de liefde door te geven aan anderen om ons heen. Heel ons leven is van u. En laat het ook voor u mogen zijn en in uw dienst mogen staan. Vader, we doen voorbeden, nogmaals ook vanavond voor uw volk Israël. Nogmaals voor uw vervolgde kerk, die het zo moeilijk kan hebben. En die soms door diepe wegen gaat die wij niet begrijpen kunnen. Houd ze alstublieft vast. En dat uw liefde hen stand mag doen houden. En dat uw liefde hen mag bemoedigen en kracht mag geven. En dat ze getuigen van de liefde mogen zijn van u. Dank u, Heere God, dat u dat ook wilt laten zien. Soms als in een gevangenis een gemeente van Jezus ontstaat. Zoals gebeurt in Iran bijvoorbeeld. En de andere plekken ook. Dat het getuigenis van de liefde van Christus zo sterk is. Dat anderen ook aangesproken worden om die liefde van u te aanvaarden en daarbij te leven. Heren, we bidden nogmaals voor de zieken, voor de mensen die in rouw zijn. We willen bidden voor Geertje Schaapherder, die weer onderzoek moet ondergaan. En bidden voor alle andere zieken die wij persoonlijk kennen en ook voor onszelf misschien wel. U kent ons en u bent daarbij dat we die troost met ons mee mogen nemen. Dat u in uw zondevergeving erbij bent en ons zoveel liefde van u laat ervaren, dat u alleen maar het goede gunt en ook alleen maar het goede geeft. Ga met ons mee als we straks naar huis gaan en zegen ons in de week die komt, zoals die verder zal gaan. Uit genade bidden we dat in de naam van Jezus. Amen. Wij zingen ons slotlied, Psalm 138, het vierde vers. Psalm 138, vers 4 is ons slotlied. Vrede bewaar en geloof het evangelie en draag met u mee de zegen van God, zijn nabijheid, voor uzelf en voor ieder die u ontmoet.
Jezus.
De genade van onze God en Vader, de liefde van Christus, God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u, met jullie allemaal. Amen.